En we lezen 2 Kronieken 14, vers 1 tot en met 7.
Zo ontsliep Abia met zijn vaderen en zij begroeven hem in de stad Davids. En zijn zoon Asa werd koning in zijn plaats. In zijn dagen was het land 10 jaren stil. En Asa deed wat goed en wat recht was in de ogen des Heeren zijn Gods. Want hij nam de altaren der vreemden en de hoogten weg en brak de opgerichte beelden en hield de bossen af. En hij zeide tot Juda dat zij den Heere, den God hunner vaderen zoeken en dat zij de wet en het gebod doen zouden. Hij nam ook weg uit alle steden van Juda de hoogten en de zonnebeelden en het koninkrijk was voor hem stil. Daartoe bouwde hij vaste steden in Juda, want het land was stil en er was geen oorlog in die jaren tegen hem, terwijl de Heere hem rust gaf. Want hij zeide tot Juda, laat ons deze steden bouwen en muren daarom trekken en torens, deuren en grendels, terwijl het land nog is voor ons aangezicht, want wij hebben den Heere onze God gezocht, wij hebben hem gezocht en hij heeft ons rondomheen rust gegeven. Zo bouwden zij en hadden voorspoed.
Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking. 2 Kronieken 14, vers 7, vers 1 tot en met 7. En vanmiddag, zo de Heer wil, willen we naar het vervolg van dit hoofdstuk gaan luisteren. Kijk mannen, daar staat er weer een. Met hamers en bijlen lopen de knechten van koning Asa de top van de heuvel op. Er staat een altaar. En daarvoor een opvallend grote steen. Het is een afgodsbeeld van Baal. En naast staat een boomstam die in een speciale vorm is gehakt. Die houten paal stelt Astarte voor. De vrouw van Baal, godin van vruchtbaarheid, liefde en seksueel genot. Hier onder de bomen hebben de mensen van Juda de afgoden gediend. Op sommige van die heuvels met heiligdommen kon je naar bed met de prostituees, zowel mannen als vrouwen. Hoor, er klinken flinke klappen, met bijlen en hamers slaan ze die zogenaamde heilige steen van Baal aan stukken. Ze breken dat tempeltje en het altaar af. Niets van deze afgodsheuvel mag overeind blijven staan. Wat verbrand kan worden, wordt verbrand. En het overige wordt in 1000 stukjes geslagen, verpulverd. En zo gaat het overal in Juda, want koning Asa wil de Heere dienen. De Heere alleen. Wie is deze koning? En wat zegt de Bijbel van hem? We willen daar vandaag met Gods hulp bij stilstaan. Vanmorgen schrijven we heel algemeen boven de preek koning Asa. Koning Asa. We letten op 3 dingen. Allereerst op zijn roots. Dat is zijn afkomst, zijn voorgeslacht. Wie was zijn moeder en zijn vader en zijn opa en zijn oma? Wat zegt de Bijbel daarvan? En wat kunnen we daarvan leren? Dat is zijn roots. Vervolgens letten we op de reformatie onder zijn regering. En in de 3e plaats letten we op de rust die de Heere aan Asa en aan het volk van Juda geeft. De rust. Dus koning Asa, we letten op zijn roots, op de reformatie en op de rust die de Heere geeft. Gemeente, voor ons ligt het Bijbelboek Kronieken. Een Bijbelboek dat nog al wat overlap kent met het Bijbelboek Koningen, maar dat toch een heel eigen karakter heeft. Er worden in koningen ook de koningen van Israël beschreven. In kronieken kom je alleen de koningen van Juda tegen. Het is geschreven na de ballingschap volgens veel Joodse geleerden door Esra, de schriftgeleerde, de man die samen met Nehemia zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in Juda na de terugkeer uit Babel. Het volk was toen teruggekeerd naar Kanaan. Maar die terugkeer naar het land, die terugkeer naar Israël, kon niet goed zijn zonder dat er ook een terugkeer naar God kwam. Naar Gods woord en naar Gods wet. Het is niet genoeg als je het uiterlijk goed voor elkaar hebt. Het moet innerlijk goed worden. Die terugkeer naar God en naar zijn woord was nodig voor Israël om een heilig volk te worden, te zijn in dat beloofde land. En Esra en Nehemia hebben daarop gewezen. En bij die oproep tot terugkeer naar de Heere was de geschiedenis van Israël heel erg belangrijk. Wie de geschiedenis niet kent, die is gedoemd om die geschiedenis over te doen. Dat zal je geschiedenisdocent vast wel eens gezegd hebben. En ook als je nou weer naar school gaat, hè, en school begint weer en je hebt geschiedenis, moet je maar eens opletten of dat een keertje langskomt. Hè. Wie zijn geschiedenis niet kent, die is gedoemd om die geschiedenis over te doen. Je kunt leren van geschiedenis. Wat gebeurde vroeger precies? Welke fouten zijn er vroeger gemaakt en wat voor gevolgen had dat? En hoe kunnen we dat nu vandaag voorkomen? Wel om de geschiedenis aan dat volk van Juda weer in te prenten, werden de kronieken onder leiding van de Heilige Geest geschreven. Wat valt er voor dat teruggekeerde volk uit Babel nou te leren van de geschiedenis? Onder andere dit. Hoe is het nou gekomen, die ballingschap, die straf van God? Een kronieke maakt dat duidelijk, daar zit de zonde achter. Ontrouw, het plegen van onrecht van de koningen, van het volk. Maar kronieke laat ook zien hoe trouw de Heere is. Ondanks die zonde, denk aan de vele geslachtsregisters die je in het Bijbelboek Kronieken tegenkomt. Geslachtsregisters, lange lijsten van namen die onder andere dit benadrukken. De Heere is trouw. Hij gaat door met zijn werk, ook in families, ook in geslachten. Waarin die trouw ook bleek, was dat er in Juda altijd een nakomeling van David op de troon bleef zitten. Ondanks de zon. De Heer is trouw en dat blijkt in de derde plaats uit het feit dat hij zijn zegen geeft aan die koningen die hem dienen. Dat vind je ook in kronieken. En koningen die zonder de Heer willen leven, die krijgen te maken met moeite, met tegenslag. En koningen die de Heere dienen, ontvangen zijn zegen. En zo zal het ook met Israël gaan. Na de terugkeer uit Babel. In het houden van zijn geboden is grote loon. Wil het goed gaan met dat volk, dat teruggekeerde volk, dan moet dat volk de Heere dienen. Dan moet dat volk gaan luisteren naar het woord van de Heere. Wil het goed gaan met jou en met u, dan moet u dat ook doen. Een van de geschiedenissen waar je dat nou kan leren is de geschiedenis van koning Asa. Achterkleinzoon van Salomo. U weet wellicht dat Israël gescheurd is na Salomo. Onder Salomo, onder David was het één rijk. Maar na Salomo kwam die verdrietige scheuring. Jerobeam werd koning over Israël, het tienstammenrijk. En Rehabeam werd koning over Juda, het tweestammenrijk. En over dat twee stammen rijk wordt, Asa koning. Wie is hij? Wat weten we van zijn achtergrond, van zijn voorgeslacht, van zijn roots? Wel, zijn ouders, ook zijn grootouders, waren mensen die God niet dienden. We lezen in hoofdstuk 12, vers 1, iets over zijn opa. Zijn opa was Rehabeam. Als Rehabeam sterk wordt, verlaat hij de wet van de Heere. En hoe vreselijk, dat lees je erbij, en gans Israël met hem. De zonde van een koning heeft gevolgen voor dat volk. Jouw zonde heeft gevolgen voor mensen om je heen. De zonde van een oudere broer of zus in een gezin hebben gevolgen voor de jongere broers en zussen, als die er mogen zijn. Een verkeerd voorbeeld doet verkeerd volgen. Wij laten met ons gedrag altijd een spoor achter, positief of negatief. In hoofdstuk 12, vers 14 lees je dan ook nog, Rehabeam, hij deed dat kwaad was, terwijl hij zijn hart niet richtte om de Heere te zoeken. Dat was opa. Wat aangrijpend. Als een opa de Heere niet vreest, niet oprecht dient. Asa's oma was Maacha, een van de 18 vrouwen en 60 bijvrouwen van Rehabeam. Net als vader Salomo had ook Rehabeam er heel wat. Een goed voorbeeld doet goed volgen en verkeerd voorbeeld doet verkeerd volgen vaak. Ook de zonden van opa's en oma's hebben gevolgen voor kinderen, voor het nageslacht. Wel, oma Maacha was een vrouw die heel veel invloed had en kreeg in Juda. Net als Atalia en koningin Izebel in Israël. Of ook in Juda, Atalia. Maacha was net zo in godsdienstig opzicht. Zij diende niet de Heere, maar zij diende de afgoden. In 2 Kronieken 15, vers 16 lees je dat. Dus van zijn oma kon Asa ook niet leren wat het betekende om de Heere te vrezen. En dan de vader van Asa. Dat was Abiam of Abia. Het wordt op twee manieren geschreven in de Bijbel. We lezen in 1 Koningen 15 van Abia. Abiam wandelde in al de zonden van zijn vader. Hij volgde zijn vader in het kwaad. Zijn hart was niet volkomen met de Heere zijn God, gelijk het hart van zijn vader David. Nou gemeente, je houdt je hart toch vast. Wat moet er van de kinderen terechtkomen? Asa, wie heeft Asa nou tot voorbeeld in het gezin? Wie dient er de Heere in de familie? Een goddeloze opa, een goddeloze oma, een vader die goddeloos is. En van een gelovige moeder, een godvrezende moeder, lees je nergens in de Bijbel. Als Abiam sterft, komt zijn zoon Asa op de troon. Waarschijnlijk is hij nog jong. Dat kun je opmaken uit zijn lange regeerperiode van 41 jaar. En ook uit het feit dat oma Maacha koningin genoemd wordt in die tijd. 2 Kronieken 15 vers 16. Die vrouw die ook geen voorbeeld was van godsvrucht. Later werd ze afgezet. En gemeente, wat lees je nou van de jonge koning Asa? Vers 2 van het gelezen gedeelte. Hij deed dat goed en recht was in de ogen van de Heere zijn God. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Met zo'n vader. Met zo'n opa. Met zo'n oma. Dat is nou genade. genade van de Heere. Een wonder van Hem die het werken kan, ook vandaag. Genade geschonken omwille van zijn beloften die hij gedaan heeft aan David. Dat kan dus, hè. Als je vader, als je moeder de Heere niet dient. Als je vader en je moeder ontrouw is in de kerk gaan. Als je ouders dingen doen of dingen gedaan hebben die grote zonden zijn in Gods ogen. En misschien nog wel bepaalde dingen goed praten ook. Zich niet bekeren tot de Heere. Hun schuld niet belijden. Niet buigen. Of als ouders alleen maar voor de vorm naar de kerk gaan. Het kan dat jij als kind dan toch de Heere dient. Al had jij thuis geen goed voorbeeld. Het kan dat jongeren keuzes maken tegen hun ouders in en voor de Heere. Ja, meestal is het anders. Als papa naar het stadion gaat op zondag, dan gaat het zoontje maar al te graag mee. Als moeder die serie volgt op tv of internet, kinderen volgen nog meer series. Als vader alleen maar het te hard rijden goed praat. Te hard rijden, harder dan toegestaan. Kinderen praten veel meer overtredingen goed. Het zijn maar een paar voorbeelden. Het kan ook op andere manieren. Maar God is machtig, genadig, soeverein. Hij schenkt aan mensen het geloof, ook als er menselijk wijs, als het hopeloos is. Nou, zullen we dat dan maar als eerste les noteren. Er zijn geen hopeloze gevallen voor de Heere. Misschien zijn er wel ouders in de kerk. Die moeten zeggen, of thuis als je meeluistert. Het is echt geen wonder als mijn kinderen de Heere de rug toekeren. Want ik heb het ernaar gemaakt. Ik was geen voorbeeld voor ze. Er rust zo'n grote schuld op mij. En zie dan op deze geschiedenis van koning Asa. Zeker de Heere wil Godzalige opvoeding zeker gebruiken en zegenen. En daartoe roept hij ook op. Maar hij is er niet van afhankelijk. Dan mag je deze geschiedenis tot een pleitgrond maken. Heere God van Asa, ik ben het niet waard en ik heb het zo verkeerd gedaan. Ik heb het verzondigd. Maar denk toch aan mijn kinderen. Omwille van het verbond. En bid dan ook maar voor de kinderen waarvan je het geboren worden niet mee zult maken. Zou je dat niet mogen doen? Zou dat ook niet heel geestelijk zijn? Als we zingen zijn trouwrust zelfs op het late nageslacht. Dan mag je daar toch ook voor bidden. Heer, als dat er komt, mag uw trouw ook daar op rusten. Misschien dat het gebed van David en Salomo voor hun nageslacht wel in het leven van deze koning Asa is verhoord. Geen hopeloze gevallen. Tweede les bij dit eerste punt is. Ja, er zijn ook mensen, jongeren die gebruiken de opvoeding die ze gekregen hebben. Die gebruiken hun jeugd die ze gehad hebben als een soort excuus om niet naar de kerk te gaan. Om de Heere niet te dienen. En ze zeggen soms, waarom heeft God het nou niet anders gedaan toen ik jong was? En er kunnen inderdaad heel veel moeilijke dingen te noemen en te bedenken zijn. Waar je zomaar niet op in kan gaan vanaf een preekstoel. Maar weet wel dit. Koning Asa diende de Heere. Ondanks alle goddeloosheid van zijn ouders. Van het gezin waarin hij opgroeide. Ondanks dat hij totaal niets zag van een verbroken hart bij zijn vader en een verslagen geest. Hij zag niets van het vrezen van de Heer, het liefhebben van de Heer. En Asa was er goed mee. Om de Heere toch te dienen. Omdat de Heere het ook zo waard is om gediend te worden, nietwaar? Nou, dat was iets over zijn roots, over zijn volgeslacht. Asa dient de Heer. En waaruit blijkt dat? Nou, uit de reformatie. Je kon het zien. Dat was het tweede. Het kwam uit in zijn daden. Hij deed, zo staat er. Hij deed dat goed en recht was in de ogen van de Heere. Ja, geloof zonder de werken is dood geloof, zegt de Bijbel. Geloof zonder dat er concrete bekering is, concrete ommekeer tot God, dat is geen geloof. Asa deed dat goed en recht was. In Gods ogen. Niet in de ogen van mensen. Niet in de ogen van de bekeerde mens. Want dat is ook lang niet altijd goed. Tenzij het in overeenstemming is, en als het goed is, is het dat natuurlijk. Tenzij het in overeenstemming is met wat God wil. Asa deed wat goed was in Gods ogen. Niet in zijn eigen ogen, al heeft Asa ook zelf er het goede van ingezien. Van datgene wat de Heere goed wordt. Want als de Heere werkt in je hart en leven, dan word je het met de Heere eens in alle dingen. In beginsel. Dat heeft Gods geest hem geleerd. Maar het ging niet om zijn eigen opvattingen. Hij zei niet tegen de mensen, tegen zijn volk, nou, ik voel dat dit goed is. Dit zijn de goede keuzes die we maken. En dan zullen we het zomaar doen. Het gevoel kan ons bedriegen. Het gaat niet om wat goed voelt, maar om wat goed is. Om datgene wat de Heere zegt in zijn woord. Dat is ook zo'n les, hè, bij reformatie. Ons gevoel is bedriegelijk. Het voelt goed, zegt een jonge zuster. Het voelt goed. Het voelt niet verkeerd. Ja, maar wat zegt de Bijbel? Mijn geweten spreekt niet, zegt een ander. Ik ervaar rust en vrede op die beslissing. En ik heb ervoor gebeden. En toen kreeg ik rust. Maar zelfs dat is geen norm. Zelfs dat is geen norm. De duivel kan je ook een fijn gevoel geven. Als je handen samen doet. En spreekt. Zonder dat je luistert naar de Bijbel. Een fijn gevoel tot op je sterfbed aan toe. Dat kan. Asa deed wat goed en recht was in de ogen van de Heere. Dat betekent dat Gods woord de norm is van zijn leven. En voor zijn leven, voor zijn doen en voor zijn laten. En daaruit blijkt dat ware geloof, gemeente. Daaruit blijkt dat het echt is. En wat zegt de Heere nou? Wat zegt de Heere nou? Wat doet Asa dan concreet, gemeente? Nou, twee dingen. Asa houdt eerst opruiming. Opruiming. We hoorden daarvan in de inleiding. Die afgodsbeelden die daar staan, die moeten weg. Vers 2, de altaren van de vreemde goden die in Israël stonden, de hoogten, de heuveltjes waar die afgoden gediend werden, de beelden, hij hield de bossen af, de totempalen van Astarte, de godin van de liefde. Hij deed de schandjongens, de prostituees weg, de drekgoden, de stinkgoden, zonnebeelden, vers 5, waarmee en waarin de zon aanbeden werd. Opruimen, weg ermee, verbranden, verpulveren, zo dat je het niet meer terug kan halen. Zo dat je het niet meer terug kan halen. En zoals die jongen die zijn dvd's in de kliko gooide, in de grijze container, voordat de vuilniswagen langsgekomen was, had hij ze er weer uitgehaald. Ze deden het nog. En toen door schade en schande wijs geworden, zag hij het dwaze ervan in en heeft hij ze kapot gebroken. Verbranden, verpulveren, kapot maken. Ja, in een tijd van internet en Netflix gaat dat niet natuurlijk. En dan moet je een andere manier vinden om te verpulveren. Niet je computer, dat gaat niet, maar... Ja, misschien dat abonnement dan maar opzeggen op Netflix. Of toch maar zo'n app op je telefoon, niet waar, om je te helpen bij je telefoongebruik. In de bijlagen van gisteren van het Reformatorisch Dagblad, daar stonden er een paar. Gewoon als tip. Omdat het zoveel kostbare tijd opslokt. En andere dingen. En open kaart spelen, hè. Open kaart spelen. Gewoon vertellen aan een vriendin van je hoe lastig je het vindt. Of aan je vrouw, of aan je man. Wil je me helpen? Dan ben je sterk. Dan ben je een kerel. Als je dat doet, je zwakte erkent. Opruimen. Opruimen. Als ze dienen, als iets het dienen van de Heere in de weg staat, breek ermee, wat het ook kost. Vanmorgen was het aan de beurt toen ik uit mijn Bijbel las op mijn studeerkamer. Indien uw oog u ergert, trek het uit. Je hand, je voet, dat zijn de dingen waar de zonden mee bedreven worden. Dingen die in verbinding met ons hart staan. Het is beter om er maar eentje over te houden dan om er met twee in de hel te belanden. Het gaat om onze ziel. Om eeuwig wel of eeuwig wee. Jawel, en dan kun je natuurlijk uiterlijke dingen wegdoen, breken met uiterlijke dingen. Maar er moet ook wat voor in de plaats komen, nietwaar? Denk aan wat de Heere zegt over die onreine geest die uit de mens gegaan is in Matthäus 12. Als die onreine geest eruit gaat en er komt niets positiefs voor terug, dan komt die boze en onreine geest weer opnieuw terug en dan wordt het erger dan eerst. En wegdoen van de zonde, breken met de zonde, dat is goed en dat is heel bijbels. Maar er moet ook iets anders voor in de plaats komen. En daarom zegt Asa tegen de inwoners van Juda, van zijn rijk en verspier. Nou, jullie moeten de Heere, de God van jullie vaderen zoeken. Dienen, liefhebben, dat betekent dat woord zoeken in kronieken. Jullie moeten die wet, dat gebod van hem houden. Welk gebed? Nou, welk gebod? Zullen we het maar samenvatten met dat liefdesgebod uit Deuteronomium. Zo zult u de Heer uw God liefhebben met uw ganse hart. Met uw ganse ziel, met al uw vermogen. Zijn woord, zijn dag, zijn dienst, zijn huis. Als je thuis bent en als je op vakantie bent, op de camping en waar dan ook. Liefde. Tot hem. En breken met de zonde. En je verheugen in God. Afsterving van de oude mens. Maar ook opstanding van die nieuwe mens. Dat hoort bij elkaar. Breken met het verkeerde. En zorgen dat er wat goeds voor in de plaats komt. Ja, ook heel, heel nuchter en heel... Ja. Als je breekt met de zonde van het uitgaan op zaterdagavond bijvoorbeeld... Het gaan naar een plaats waar je meer dan normaal kunt drinken en onchristelijke muziek gedraaid wordt. Ja, breek ermee, maar zoek ook iets goeds voor diezelfde zaterdagavond. Breken met verkeerde vrienden, vriendinnen die je niet dichter bij de Heere brengen, maar die je juist verder bij de Heere vandaan brengen. Maar ook zoek en bid om goede vrienden. Als je probeert te breken met de zonde van de pornografie. Zoek positieve afleiding. Dingen die je die helpen. Wees er voor anderen die het aan je vragen. Neem ze mee, vraag ze mee. Zoek elkaar op. Zing met elkaar. Heel eenvoudig. Asa gaf zijn volk een voorbeeld. Maar riep er ook toe op als koning. En daarin moeten we hem navolgen, gemeente. We zijn geen koning. En toch zoals Asa verantwoordelijk was voor de mensen om hem heen, voor de mensen in zijn rijk, zo hebben ook wij verantwoordelijkheid voor de mensen rondom ons. Die roeping ligt er voor ons allen om als koning te strijden tegen de zonde, ons eigen ik, de wereld, de Satan, om te zien naar anderen. Nou, dominee, vergeet je nou niet wat? Vergeet je nou niet wat? Strijden, jawel, dat is goed. U had het net over de afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuw mens, breken met de zonde, iets goeds ervoor in de plaats. Er staat een stuk van de dankbaarheid. Een stuk van de dankbaarheid in de catechismus. Inderdaad, gemeente. We moeten allereerst aan Christus verbonden worden. Door een waar geloof. Eén ding is nodig, zei de Heer Jezus tegen Martha. Dus ook als vervanging van die afgoden. Dat je knieën buigt. En luistert naar het woord van de Heer. Aan zijn voeten komt. Maar dat kan ook, gemeente. Want de God van Asa leeft nog. En die werkt nog. Luister maar eens naar vers 4, waar Asa oproept om de God van het voorgeslacht te zoeken. Waar moet je die nou zoeken? Waar moet je de Heer nou zoeken? In zijn woord. Daarin komt hij tot je. En daarin zegt hij, kom tot mij. En geef mij je hart. De Heer Jezus zegt in Johannes 6. Dit is de wil van degene die mij gezonden heeft. Dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft. Het eeuwige leven hebben. Bij alles waarmee je moet breken. En bij alles wat er voor in de plaats moet en mag en kan komen. Kennen we de Heer Jezus. Die is Hij. Kennen we de plek aan zijn voet. Luisteren naar zijn stem. Maar gemeente, dat is onmisbaar voor reformatie. Dat de Heilige Geest ons op die plek brengt. We gaan naar het laatste. We hebben gehoord over Asa's voorgeslacht, zijn roots. Zijn hervormingen, de reformatie. En in de derde plaats zien we dan de rust die de Heere geeft aan deze koning. Want dat geeft God als zegen op het leven waarbij je de zonde wegdoet, de Heere zoekt. Zullen we dat niet vergeten? Er zijn er vast in ons midden die het ervaren hebben. Dat het zo'n vrede geeft in je hart en leven. Als je een beslissing neemt tegen de zonde. Nee, een beslissing. Als je een concrete stap zet. Er zijn er die het kennen. Vrede. Toen ze met hun probleem naar buiten kwamen. En aangaven, zou je me willen helpen. Het geeft vrede. Als je je schuld belijdt als een zondaar. Je knieën voor God. Het geeft vrede om opruiming te houden. Dat zie je ook in het leven van Asa. Komt vrede, aangename rust, welvaart in de vesting. We lezen in vers 5 en het land was stil. Er kwam geen oorlog. Leef met de Heere. Het is op zichzelf genomen al goed. Maar het is ook zegenrijk. In het Oude Testament zie je dat heel vaak zichtbaar worden, ook in aardse voorspoed. Niet altijd, en daar hopen we vanmiddag ook verder naar te luisteren. Maar wel heel vaak, aardse voorspoed, opdat het u wel gaat in het land. Dat is een belangrijke lijn die je tegenkomt in kronieken. Iets wat Esra die ballingen dan voor mag houden. De Heere maakt zijn woord waar. Maak zijn belofte waar. De Heer heeft het immers gezegd, Deuteronomium 12, vers 28. Neem waar en hoor al deze woorden die ik u heden gebied. Opdat het u en uw kinderen welga tot in eeuwigheid. Als gij zult gedaan hebben wat goed is en recht in de ogen van de Heer uw God. En Asa die ervaart in zijn rijk dat dit woord uit Deuteronomium 12 waar is. Dat de Heere, de God van deze belofte, betrouwbaar is. En dat ervaart hij in de weg van de gehoorzaamheid. En wat doe je dan met die periode van rust? Asa besteedt die rustige periode, die tijd van vrede, heel nuttig. Hij gaat wat doen. Hij gaat wat doen. Dat is ook heel nuchter, hè? In je vrije tijd. Hoe belangrijk is het om wat te doen te hebben als je vakantie hebt? Als je zomervakantie hebt? Heel de dag op de bank hangen? Nou, ga puzzelen, ga voetballen, ga vissen, ga lezen, ga fietsen, handletteren, werk aan je bulletjournaal. Of wat ook, of als je met pensioen bent en je hebt niks te doen. Het is nuttig om iets te doen te hebben. En wat gaat Asa doen als hij vrij is, als hij rust heeft, als hij tijd heeft? Asa gaat bouwen. Vaste steden in Juda, zegt vers 6. Vestingsteden zijn dat. Waarom bouwt hij die vestingsteden? Ja, met het oog op de verdediging. Ja, maar er is toch geen oorlog nu? Nee. Maar er kan oorlog komen. En daarom zegt hij tegen Juda in vers 7. Laat ons deze steden bouwen en muren eromheen maken. Verdedigingstorens, deuren, grendels. Want wij hebben de Heere onze God gezocht. En wij hebben hem gezocht en hij heeft ons rust gegeven. Wat een onderwijs van deze koning Asa. Wij hebben de Heere gezocht en hij heeft ons rust gegeven. In de weg van de gehoorzaamheid hebben ze mogen ervaren dat de Heere zijn woord waarmaakt. En dan gaan ze bouwen. Dan hebben ze voorspoed. Ja, waar gebruiken wij onze rust voor? Vakantietijd, bijna weer voorbij. Helemaal weer voorbij. Of het weekend, de zondag, rust, rustdag. Bouwen we dan ook? Bouw jij als God je rust geeft, een rustdag geeft? En niet op de fabriek en op het kantoor, maar bouwen. Een gezinsleven. Tijd en aandacht aan je kinderen te besteden. Bouwen aan je huwelijksleven. Spreek je met elkaar. Ja, en de relatie met de Heere. Als die er is. En als die er niet is, zou het geen tijd worden dat die komt. Voordat het te laat is. De Heere zoeken in het gebed als hij je rust geeft. En juist in je jonge jaren. Je gezonde jaren. Als je 10 bent, of 12, of 14, of 16. Dan geeft de Heer je op een bepaalde manier rust. Dan heb je geen grote zorgen. Tenminste, dat geldt voor de meeste jongeren en voor de meeste kinderen. Dat kan ook heel anders. Er zijn er die moeite hebben in een jeugd. Maar Asa die laat ons zien, de Heere die zegt hier als het ware, zoek de Heere in dagen van rust. Dat is de tijd om te bouwen. En als je oud bent of in het ziekenhuis komt door het ongeluk dat je kreeg of die blinde darmoperatie. Nou, dan ben je veel te moe om te zoeken, om te bouwen. Dan is je veel te druk om je heen. Dan staat die aan je bed, dan staat die aan je bed. En dan wordt die geholpen in de ziekenhuiskamer. En dan wordt die ander weer geholpen. En dan vragen ze of je koffie wil of drinken. Je hebt nauwelijks tijd om in de Bijbel te lezen. Er is zoveel onrust. En als je oud geworden bent, als je oud mag worden. Dan gaat alles veel en veel langzamer. En dan kun je de dingen vaak zo moeilijk opnemen en onthouden. De jeugd, hè, dat is de tijd van rust. Dat is de tijd om bekeerd te worden. Ook daarom. Asa gebruikt de tijd van rust En vrede nuttig. Wat een les. En geniet van je jonge en onbezorgde jaren. Maar wees wijs. Eerst bekering tot God. Eerst het fundament onder je leven. Hè, voordat je gaat bouwen aan je relatie met de Heer. Eerst fundament. Eerst vaste grond. Eerst de Heer Jezus leren kennen. Dat zoeken. Bij een open Bijbel. Hij hoort het gebed ook vandaag. En als je de Heer mag kennen, ja, dan vraagt ook onderhoud. Dan vraagt je leven onderhoud. Bouwen aan het leven met de Heer. En als je dat niet doet, dan word je zwak en slap. Slap en geestelijk opzicht. Als er dan strijd komt, als er dan moeite komt, als er dan zorgen komen. Of verleiding, of ziekte, of rouw. Wat dan? Asa bouwde in de tijd van rust. Met het oog op de toekomst, als het moeilijk zou worden. Wat een zegen als er rust is in de gemeente. In de gemeente van Sliedrecht. Wat een zegen als er rust mag zijn. Dan is dat de tijd dat het woord zijn werk doet en kan doen. Dat de gemeente gebouwd wordt. U, jullie allen. Jullie op catechisatie, maar ook hier zondags. Wat een groot goed, rust in de gemeente. Maar rust in de gemeente is ook een hele grote verantwoordelijkheid. Eens moet je rekenschap afleggen van hoe je met die rust bent omgegaan. Wat je gedaan hebt in die tijd. En daarom heden. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet. Zorg dat je er bent op zondag. En als door de week het woord open gaat. Dat is zo goed voor je. Word je gebouwd met het oog op de toekomst. Daar werkt de Heer. Rust, ook in het leven met de Heer zijn die perioden. Dat de Heer vrede geeft. Dat je meer rust ervaart dan anders in wie de Heer is. En dat de Heer soms de Satan en de verleidingen en de moeite op afstand houdt. Dat is heel rijk en tegelijk. Pas op voor verslapping, gemeente. Voor gewenning. Het leger, waar vers 8 dan van spreekt, vanavond, vanmiddag hopen we erover te horen. Dat leger moet wel paraat blijven. En u ook. Op uw hoede. Met uw handen gevouwen. Dicht bij hem, nederig, bij het woord. Wel gemeente, zo hebben we iets gehoord over koning Asa. Ondanks zijn opvoeding schonk de Heere hem het geloof. Hij mocht het land reformeren. Hij mocht dat volk aansporen en voorgaan in het dienen van de Heere. En hij ervoer de zegen van de Heere ook. En in dat alles is Asa een type geweest. Van de Heer Jezus. Asa's achterkleinzoon. Type van die grote zoon van David die komen zou. En koning Asa laat in zijn regering al trekken zien van wie de Heer Jezus is. Die grote koning. Immers, hij deed volmaakt wat recht was in de ogen van de Heer. Waar Asa in gebreken bleef, dat zal later blijken in de geschiedenis van koning Asa. Daar was hij volmaakt. En hij deed het ook volmaakt om alleen maar de Heere te eren. Om de Heere, om zijn vader te geven waar hij recht op had. Hij deed dat niet omdat er een belofte in de Bijbel stond opdat het u wel gaat. Nee, hij gehoorzaamde. Opdat het ons zou welgaan. Opdat wij met onze zonde ons gebrekkig reformeren. Ons tekort aan reformeren. Op hem zouden zien. Want we hebben best veel gehoord over breken met de zonde. En er moet wat goeds voor in de plaats komen. De rust die de Heer geeft, die moet je goed gebruiken. En zo moeten we. Zo moeten we veel. En dat is Gods wil ook. We moeten veel. En ik merk dat vaak in een preek over een serie, over een persoon uit het Oude Testament of het Nieuwe Testament. Dan is er heel veel praktisch onderwijs. En dat wil je dan ook praktisch toepassen op het leven van elke dag. Maar er schuilt ook best wel een gevaar in. Dat we aan het werk gezet worden. We moeten zoveel. Maar als de Heilige Geest nou in je werkt, dan ga je zien, Heer, ik kan zo weinig. Ik kan zo weinig. En met die wil van mij is het ook niet best. Onbekwaam. Ik verbeuzel mijn tijd zo gemakkelijk. En als ik al toekom met aan het breken met, ik blijf zo vatbaar en zwak. Daar komt nog vlees en wereld bij. En bovendien, wie is er nou in staat om zelf dat geestelijke goed nou te werken in hem? Dat voor het verkeerde in de plaats moet komen. Niemand toch? En daarom leert de schrift ons, meer dan Asa is Jezus, opdat we in hem zouden eindigen. Opdat wij met ons reformeren, ons aan het eind zouden komen. Hij deed wat goed was en recht, om zijn vader te eren, om God te geven waar hij recht op had. Hij riep er niet alleen toe op, hij ging erin voor. Maar ook als plaatsvervanger heeft hij gedaan wat goed was en recht in de ogen van God. Hij wist volmaakt wat dat was. En hij heeft het volmaakt gedaan, goed en recht. Zuiver, dat wat de Heere van ons eist en waar ik nooit aan kan voldoen. Meer dan Asa is Jezus. De gemeente houdt hem voor ogen. In die weg wil de Heilige Geest dat goede in ons hart en leven schenken en werken en bevestigen en ervan verzekeren. Zie langs koning Asa heen naar koning Jezus, die ons in het woord wordt getekend. En ziende door het geloof op hem, dan moet ik niks meer, omdat hij alles deed. Ken je dat? Ziende door het geloof op hem, verlang ik ernaar, meer en meer, om te doen wat goed is en wat recht is in zijn ogen. Jij ook? Verlang jij dat ook? Amen.